vluchtelingendrama doet niet dus alleen in Nederland stemmen opgaan voor veilige zones, safe havens, maar ook in Syrië. En de Turken koesteren die wens al veel langer. Ik zei het daar straks al, journalist Hans-Jaap Melissen bezocht de Turkse grensplaats Kilis, waar inmiddels meer Syrische vluchtelingen wonen dan Turkse inwoners. Aan de andere kant van de grens bij Kilis zou zo'n veilige zone moeten komen.
Die veilige zone zou een gebied van 90 kilometer bij 40 kilometer moeten beslaan. Op Syrisch grondgebied tegen de grens met Turkije. Ali neemt me mee naar een heuvel aan de rand van Kilis met goed uitzicht over de plek waar die zone zou moeten komen.
We stappen uit op een winderige heuvel aan de rand van Kilis met uitzicht over de hele stad, maar ook uitzicht over de grens. Wacht even. Ja, dat kun je niet op de microfoon krijgen, dit geluid. Zo'n donkere brom die door de aarde gaat. En ja, je zag net ook een lichtflits. Je hoort een vliegtuig heel hoog. En mogelijk houdt dat verband met die knallen verderop. It will not be Turkish planes then?
No, not at all. No. Turkish planes, they hit ISIL in two top point.
De Turken hebben misschien twee keer een paar lege gebouwen van IS geraakt. Zonder iets zinvols dus te raken. De Turken houden zich bezig met een ander gevecht. Zegt de Koerd Ali.
Turkers, they are fighting ISIL just in media. Just in media. Not at all.
Turkije is goed in propaganda om te doen alsof ze bezig zijn met IS. Maar als ze dan een veilige zone zouden willen maken, de Turken, zouden ze dan toch iets moeten doen tegen IS? Hoe gaan ze dat doen dan?
If there will be anything, I think it will be with ISIL, not by the war.
Als er zo'n veilige zone komt, dan komt hij dus ook op gebied dat nu nog in handen is van IS. Maar dan gaan de Turken dat niet met geweld creëren. Dan maken ze een deal met IS. Dat ze dan van die plek weggaan. Het blijft gewoon bizar. Je staat hier naar een oorlog te kijken. In de verte flits van alles. De grond trilt af en toe van een inslag. Voor velen is de dreiging van IS, ja, zal ik die vergelijking maken met het geluid dat ik nu hoor, een soort blaffende hond die hen niet zal bijten. Het is alweer een aantal zomers geleden dat ik hier voor het eerst kwam, 2012. Toen was de oorlog eigenlijk al ruim een jaar bezig. Maar toen braken de rebellen eigenlijk door heel veel linies hier net aan de andere kant van de grens en kregen ze de grenspost in de handen. Je kon makkelijker naar Aleppo toe. De halve stad Aleppo kwam in de handen van rebellen. En de stad heb ik steeds voller zien worden met vluchtelingen. Ik zag net ook Halep Café, Café Aleppo. Kapsalon die helemaal Syrisch is.
Inmiddels wonen er in het Turkse Kilis, dat tegen de grens met Syrië ligt, meer Syrische vluchtelingen dan Turken. Naast de vele Syrische winkels vind je er ook een compleet Syrische kliniek met Syrische patiënten en Syrisch personeel, zoals verpleger Ali Ahmed.
There are civilian and fighters. Yeah. We don't care. We don't ask the people who are working for.
Dr. Ali legt uit. Er is hier een mix van mensen die gevochten hebben, maar ook burgers. En wij vragen niet of ze burger of strijder zijn. Dat maakt ons niet uit, wij behandelen ze. En je ziet matjes onder de bedden liggen en een familie ligt daar af en toe op te logeren. Een man ligt op zijn rug met zijn arm naar achteren, helemaal in het verband. What happened? Hij is als burger gewond geraakt bij Mare, een plaats die op dit moment bijna omsingeld is door IS en hier aan de andere kant van de grens niet al te ver vandaan ligt. Een half uurtje rijden en vlakbij Aleppo. Nu willen de Turken een veilige zone misschien creëren in dit stukje Syrië hier aan de andere kant van de grens. Wat zou je daarvan vinden?
Wallahi san zaman nisma'u hulm la kull shakhs suri inno yishar bil aman.
Dat is de Syrische droom, veiligheid. Maar die is er nu niet. En ik hoop dat die dan zal komen. Maar het verhaal is nu nog vooral iets dat zich in de media afspeelt. Er is geen veilige zone. En hij uit zijn twijfels dus of die er ook echt gaat komen. Het is wel een verhaal dat steeds opsteekt. Een van de patiënten is hier net gebracht. Die komt net van een intensive care in een ziekenhuis hier vlakbij, in Kilis. Eén been helemaal ingetaped. En één been kan hij wel nog bewegen. En dat doet hij ook juist heel veel.
Dokter Azmi.
Hij heeft heel veel pijn en hij heeft een heel erg angstige blik. En hij is juist bang voor de dokter. Hij roept dus de dokter niet, maar hij roept dat de dokter weg moet gaan. Maar Nizam?
Nizam.
Hij vocht tegen het Syrische leger en is toen gewond geraakt. Hij heeft ook een soort luier om, zie ik. Hij trilt heel erg met het been dat wel nog kan bewegen. Hij heeft anderhalve maand op de intensive care gelegen en hij is nu hier om geholpen te worden met lopen weer. En volgens de dokter zou dat wel kunnen lukken op termijn. Dat hij weer normaal of min of meer normaal zichzelf zou kunnen voorbewegen.
We will do psychiatric consultation. Okay. Tomorrow, I mean.
Ja, hij heeft ook psychische hulp nodig.
La job! Job la!
Oké, maybe we should go. Hoe is hij? En zijn neef staat dus bij zijn bed en die probeert hem nu een beetje te kalmeren. En zijn neef slaapt ook naast hem. He can sleep here. Ja. En nu grijpt hij zijn neef bij zijn blouse en kust hem dan. Hij is helemaal in de war. En ik heb een beetje het idee dat wij daar zelfs op bijdragen door hier te staan. En dat lijkt me ook niet de functie van de journalistiek, dat we dat teweeg brengen. Ja, well, thank you. Okay. Even gedag tegen de neef. Het is een ziekenhuis waar je veel dingen ziet die diep onder je huid kruipen. Kinderen lopen hier ook rond. Een jongetje van 10 met een geamputeerde arm. Heel veel brandwonden. Daar heb ik eerder mee gesproken. We laten hem nu even met rust. Maar die jongen is ooit gevlucht voor een bombardement in een elektriciteitskast. En toen, doordat de bom vlakbij viel, kreeg hij juist stroom en heeft allemaal brandwonden. Is een heel stuk van zijn ene arm kwijt. De rauwe werkelijkheid van de oorlog. Hier gepresenteerd in 37 ziekenhuisbedden. Aan het eind van zijn dienst neemt Ali me mee de stad in. Daar kan hij wat vrijer praten. Hij is namelijk de enige Koerdische Syriër in het ziekenhuis. En om Koerd te zijn tussen Arabische Syriërs en de Turken, dat vindt hij wel eens lastig.
Yes, it's difficult for me. Actually difficult for me, for my children. There is no Kurds here. There is just some families here. There is not so many Kurds here, here in Kilis.
Voor mij is het moeilijk, en ook voor mijn vrouw en mijn 3 kleine kinderen, want er zijn maar heel weinig Koerden in Kilis. Het Koerdische deel van Turkije is meer naar het oosten.
Like they were very happy to ISIL to control Kobani.
De Syriërs met wie ik omga hier, die waren heel erg blij dat IS woord Kobani innam. Koerdische plaats in Syrië. Maar ik was helemaal niet blij. Ik was verdrietig. Ik zag al die mensen vluchten. Hij heeft ook gewoond in Kobani. Maar het wordt langzamerhand iets rustiger op straat. Er zijn steeds mensen aan het flaneren. Het is nog lekker warm. En je ziet een mixed publiek. Je ziet Turkse vrouwen, totaal ongesluierd, met blote armen. Ook wel Turkse vrouwen die gesluit zijn. Maar af en toe zie je dus zwaar gesluierde vrouwen. En ook echt helemaal gecoverd met een zwarte doek helemaal voor hun gezicht. Het gezicht totaal verdwenen, niet eens meer een kijkgaatje. En dat zijn, neem ik aan, toch allemaal Syriërs?
Yes, all of them is Syrian, from Syria.
Nog even over het ziekenhuis trouwens, want je staat hier wel in je vrije tijdskleding. Maar vind je in het ziekenhuis wel eens moeilijk om gewonden te helpen die misschien wel tegen de Koerden in Syrië hebben gestreden? Dus wat meer radicale rebellen?
Yes, but I'm working in my duty. It's my duty to care about the. For me, he is a patient.
Ik heb inderdaad dat soort gevallen gehad. Maar dat sluit ik voor mezelf af. Ik ben gewoon dan met mijn beroep bezig. Ik behandel ze als patiënten zonder verder me over die achtergrond te bekommeren.
For example, it happened one time.
I was treat one patient. One patient. I was changing his dressing. He said, "You are my enemy. I killed so many families from your side."
Ik kan je een voorbeeld geven, zegt hij. Op een dag was ik iemands wond aan het verzorgen en die vroeg aan mij: "Ben jij Koerd?" En ik zei ja. Hij zei: "Nou, dan ik heb heel veel Koerdische mensen gedood." En ik heb daar maar niet op gereageerd. Ik ben doorgegaan met mijn werk.
We lopen verder en gaan een restaurant in waar veel Turken zitten. Zijn zij de vele Syriërs in hun stad liever kwijt dan rijk?
Yani düşünsene oranın halkı, vatandaşı.
Nee, ik wil helemaal niet dat die Syriërs teruggaan naar Syrië. Ze hebben een oorlog. Ze kunnen daar geen normaal veilig leven leiden. Dus ze mogen voor mij hier blijven. Wat vindt hij nou van het plan om een veilige zone te maken in Syrië? Dat de Turken dat gaan regelen?
Olmaması, tabii ki destek veriyorum. Olmaması.
Goed idee, een veilige zone. En die andere meneer die daar doorheen ging praten, die zegt... Ja, dat lijkt een goed idee, maar wie krijgt het beheer van die zone dan? Er zijn zoveel verschillende oppositiegroepen in Syrië. Met wie heb je dan van doen? Uiteindelijk is het namelijk ook niet de bedoeling dat het Turkse leger die zone helemaal binnen in Syrië zou bewaken. Maar dat het zou gebeuren door bevriende oppositiegroepen. Maar ja, er zijn nu zoveel groepen die tegen elkaar vechten, zegt hij. Wat moet je met groepen als Jabhat al-Nusra bijvoorbeeld in Syrië? Nee, Al-Qaeda eigenlijk. En de Turken willen natuurlijk eigenlijk vooral die zone, zegt hij, om de Koerden dwars te zitten. Want als zij hier een stukje vanaf Kilis en dan een stukje nog naar links voor de kijkers naar het oosten erbij nemen, dan blokkeren ze Koerdisch gebied. Want er zit links en rechts daarvan Koerdisch gebied en dat zou dus niet meer aaneengesloten kunnen worden. Gelooft u nu dat Turkije echt iets tegen IS wil gaan ondernemen of is het eigenlijk echt alleen maar vanwege de Koerden?
Şu anda bizim gördüğümüz oyla PKK arasında iki saf var yani. Bir kere bir ülke kendi içindeki demokrasi, ailenin içinde huzuru sağlamadan sürece başkasına huzur veremez ki.
Hij zegt ja, ik geloof niet zo dat de Turken achter IS aan zitten. En zo'n veilige zone, daar zou ik in kunnen geloven als wij in een democratisch land leven. Maar Turkije is dat eigenlijk helemaal niet. Het is een land met heel veel problemen. In oorlog eigenlijk dus nog steeds met de Koerden, met de PKK. En heeft dus een ander scenario in het hoofd dan alleen maar een veilige zone creëren. Iets voor de Syriërs doen.
Een reportage van Hans-Jaap Melissen dus vanaf de Turk-Syrische grens. En een uur geleden werd bekend dat in dit plaatsje Kilis één Turkse militair gedood is en een andere verdwenen is bij vuurgevechten met IS-strijders in Syrië. Door nu.